Goedemorgen allemaal, shalom. Soms dan ga je wel eens wat opruimen, we hebben dat ook wel eens in huis, en dan ga je wat opruimen. En dan kom je iets tegen, denk je van, hé, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Dan kom ik van de week een... dat kwam ik tegen. Maar dat lag niet zo ver als dat ik ervoor moest bukken, het lag gewoon op een bureau. Maar toen vond ik een envelop met een heleboel boekleggertjes erin. Die heb ik ooit van een broeder gekregen in Den Haag. En toen las ik dat nog weer eens even. Ik denk, hé, dat is eigenlijk wel mooi om ook voordat we de Bijbel gaan lezen, om dat even voor te lezen. Het is een gedicht van Isaac da Costa. Een Joodse broeder die rond 1800 een beetje leefde. En die geeft het volgende advies. Bij het openslaan van het boek der boeken... Gedenk, o Christen, dag aan dag, dat wie dat woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Geen mensenwijsheid zou hier baten, geen vlijtige arbeid hier volstaan. Alle eigen wijsheid dient verlaten, een ander oog moet opengaan. Voordat ge u dan begeeft tot lezen... Val Christen dan uw God te voet, en dat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maak van uw gemoed. Vraag, eer gij verder gaat, een zegen. Vraag oren, ogen en een hart. En de Heer Jezus zelf komt u tegen, in dit zijn woord, bij vreugde en smart. Ja, heren, dank u wel dat u onze ogen wilt openen, opdat we aanschouwen de wonderen van uw wet. En dat we ook vanmorgen de Heer Jezus mogen zien. Dat bidden we uit genade. Amen. We gaan lezen uit Amos. De profeet Amos. En we lezen vanaf vers 8 tot en met 15. Amos 9 vanaf vers 8. Amos 9. Bijna aan het eind van het Oude Testament. Hè? Het is misschien niet een profeet die we heel vaak lezen, maar we gaan het vanmorgen wel doen. Dus Amos 9 vanaf vers 8. Zie, de ogen van de Heere Heere zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Ik zal het wegvagen van de aardbodem. Evenwel zal ik het huis van Jacob niet geheel wegvagen, spreekt de Heere. Want zie, ik geef opdracht... En ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt. Geen steentje zal op de grond vallen. Door het zwaard zullen sterven alle zondaars van mijn volk, die zeggen, het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoet treden. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en aan hem... En wat aan hem is afgebroken, zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken. Waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten. En de druiventreder de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn. En al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Ze zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten. En zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. Het werk van de Heere, daar gaat het vanmorgen over. Het werk van de Heere. Amos, een profeet die in het noordelijk deel van Israël zijn bediening had, in het tienstammenrijk. Na Salomo wordt het rijk opgedeeld in een tienstammenrijk, waar Jerobeam de eerste koning van wordt, en in een tweestammenrijk, Juda met Benjamin, waar dan de zoon van Salomo, Rehabiam, koning over wordt. En dat noordelijke rijk, die Jerobeam, die begint meteen een soort surrogaat godsdienst in te stellen. Een godsdienst, een religie die heel veel lijkt op wat God heeft opgedragen aan Israël, maar toch anders. Met twee kalveren die hij laat maken, één zet hij in Dan in het noorden en één in Bethel. En daar worden dan offers gebracht. Het is de profeet Amos die dan als een boeteprediker daar in dat tienstammenrijk zijn bediening heeft. Het was helemaal geen profeet met een opleiding, met een bijbelschool of iets dergelijks. Nee, hij was een veehouder. Maar God riep hem om het volk te waarschuwen. En het is iedere keer opnieuw dat hij het volk bepaalt bij de zonden en de ongerechtigheid en de verkeerde dingen die men doet in de afgoderij die daar zo uitbundig plaatsvindt. We hebben het met elkaar gelezen. De ogen van de Heere Heere zijn gericht op dit zondige koninkrijk. Dat is nogal wat. Dat is het koninkrijk Israël, dus dat noordelijke rijk. Hoewel Juda ook wel door Amos wordt genoemd, richt zijn boodschap zich in eerste instantie op dat noordelijke rijk. En dan zegt de Heere dat hij uiteindelijk het zal wegvagen van de aardbodem. Ja, niet helemaal, maar wel een deel daarvan. En dat hij uiteindelijk de Israël onder alle volken zal schudden. Israël zal onder alle volken uiteindelijk worden verspreid. En dat zien we tot op de dag van vandaag. Dat is natuurlijk gebeurd door de Assyriërs, als dat over dat tienstammenrijk gaat. En later door de Babyloniërs, het tweestammenrijk. Maar nog veel later zien we dat door de Romeinen, in 70 na Christus. En dat Israël tot op de dag van vandaag in feite over de hele wereld verspreid is. Ja, er leeft natuurlijk wel ongeveer de helft van het Joodse volk in het land. Maar de rest zit waar ook ter wereld verspreid. Waar je ook ergens in de wereld komt, misschien helemaal niet in de Noordpool of in de Zuidpool, maar ver kom je overal Joodse mensen tegen. Uiteindelijk komt het oordeel over Israël. En dat is wat hier nadrukkelijk wordt aangegeven. Door het zwaard zullen sterven alle zondaars van mijn volk. Een hele ernstige boodschap. Men is tamelijk gerust met betrekking tot dat oordeel. Het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoet treden, zegt men. Maar dat oordeel komt. Het oordeel met betrekking tot de zonde van het volk Israël. En uiteindelijk natuurlijk is dat zichtbaar geworden in het niet houden van de wet. En uiteindelijk in de verwerping van de Messias, de Heer Jezus. Men heeft het geschreven woord verworpen en men heeft het vlees geworden woord verworpen als volk. Maar het geweldige is dat God altijd toch weer, te midden van oordelen die aangezegd wordt, beloften van herstel geeft. Als we het over beloften hadden vanmorgen, dan is het inderdaad ook hier weer een belofte van herstel. Dat God toch doorgaat, ondanks wat mensen doen. En dan zegt hij, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Zodat zij de rest van de edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. 4 keer staat daar, ik zal of zal ik. En ik heb dat op de bijbelschool geleerd van Jacob Geinhaneveld, dat als dat zo in de Bijbel staat, dan betekent dat dat God in zijn geweldige genade iets gaat doen. Een geweldige belofte die God geeft. Ik zal de vervallen hut oprichten. Ik zal de scheuren dichtmaken. Ik zal oprichten wat van hem is afgebroken. En ik zal opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Het gaat over het koningshuis van David. De vervallen hut van David. En het punt is dat hier in het woord, in het Hebreeuws, daar staat het woordje soeka. Waar het woordje Sukkot vandaan komt. Dus het loofhuttenfeest. Het koningshuis wordt hier beschreven als een loofhut. En waarom wordt dat nou als een loofhut beschreven? Nou, de loofhutten hebben een hele bijzondere betekenis in de geschiedenis van Israël. Want waar worden die loofhutten voor het eerst genoemd? Ja, uiteindelijk bij Jacob, als hij uit Padan Aram komt, dan bouwt hij loofhutten voor zijn kudde. Maar in de geschiedenis van Israël verder, als ze uit Egypte worden geleid, dan komen ze uiteindelijk vanuit Egypte. De eerste plaats die ze aandoen is Sukkot. In onze vertaling staat er dan, in Leviticus 23, dat er staat dan, ja, omdat ik ze in loofhutten heb doen wonen, toen ik ze uit Egypte leidde. Maar dat zijn niet, want ze hebben niet in loofhutten gewoond, ze hebben in tenten gewoond. Want ja, waar haal je al die takken vandaan in de woestijn om iedere keer weer een loofhut te maken? Dat gaat gewoon niet. Nee, ze woonden in een plaats Sukkot, dat is de eerste plaats die ze vanuit Egypte dan tegemoet treden. En die loofhut die wijst uiteindelijk naar de bevrijding. De loofhut spreekt van bevrijding. Uit de slavernij van Egypte. Maar die loofhut spreekt ook van het koninkrijk. In Zacharia, bijna het eind van het Oude Testament, er staat dat in de toekomst de heidenvolken op zullen trekken naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren en om daar de koning te aanbidden. De Messias, de Heer Jezus, de Zoon van God. Dus die loofhut, dat huis van David, dat koningshuis van David, dat hier als een loofhut beschreven wordt, dat heeft te maken met de bevrijding en met het koninkrijk. En dat volgt natuurlijk op elkaar. Er moest eerst bevrijding komen om uiteindelijk het koninkrijk op te richten. En die bevrijding die vindt natuurlijk plaats door de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En hij is uiteindelijk ook de koning. Dat koningshuis dat wordt ergens anders als een tent beschreven. Het wordt ook als een huis beschreven. Dus een loofhut, een tent en een huis. Dat spreekt allemaal van dat koningshuis van David. In Jesaja 16 vers 5 daar staat: laat onder u mijn verdrevenen verblijven, Moab. Wees voor hen een schuilplaats tegen de verwoester. Als de onderdrukker gekomen is, als het gedaan is met de verwoesting, als de vertrappers weggevaagd zijn van de aarde, dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal iemand zitten in de tent van David, die oordeelt en recht zoekt, die snel gerechtigheid brengt. Dat is een profetie met betrekking natuurlijk tot de komst van de Messias. Want in de tent van David, in het koningshuis, zal iemand op de troon zitten die oordeelt en recht zoekt. Wat is dat in onze wereld iets waar we naar uit mogen zien? Dat er een koning zal komen die recht doet en die oordeelt op een volkomen rechtvaardige wijze. Onze wereld die vol is van ongerechtigheid. Maar er komt een koning. De vervallen hut van David, zo wordt hier dat koningshuis beschreven, dus die vervallen Sukkot. En dat woordje vervallen, dat kan je ook zien als gevallen. Vervallen of naar beneden, het is gevallen. En in Klaagliederen 5 vers 16, net na de verwoesting van Jeruzalem, dan zegt daar de Jeremia: gevallen is de kroon van ons hoofd. Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Gevallen is de kroon van ons hoofd. Klaagliederen 5 vers 16. En dat is dus het koningschap. Zedekia was de laatste koning. En we zien net voor Zedekia dat dan uiteindelijk dat koningschap steeds verder, ja, als het ware afgebroken wordt. Het is niet meer wat God bedoeld heeft. Deze koningen, die laatste paar koningen, die leven in ongehoorzaamheid aan de Here, in afgoderij. En uiteindelijk komt dan het oordeel door Nebukadnezar. En u zegt de Here: ik zal de vervallen hut, de gevallen hut van David oprichten. Zijn scheuren, zijn breuken zal ik herstellen. Die breuken, in het Hebreeuws staat het woordje peres, die ene zoon van Tamar. Daarom zo zegt de heilige Israël, omdat u dit woord verwerpt, op onderdrukking en bedrog vertrouwt en daarop steunt, daarom zal deze misdaad voor u zijn als een zakkende, wijder wordende scheur in een hoge muur. Plotseling, in een ogenblik komt de breuk ervan. Met andere woorden, die scheuren wijzen naar de ongehoorzaamheid. Naar het feit dat men God niet wil respecteren en gehoorzamen. Dat gebeurde dus in dat huis van David. Dat huis van David waarin de Heere aan David zo'n geweldige belofte geeft. Er zal iemand op die troon van jou komen zitten en die zal daar tot in eeuwigheid op zitten. Maar voordat het zover is, zijn er allerlei koningen gekomen. Sommigen hebben heel trouw de Heere gediend. Anderen hebben er met de pet naar gegooid. En uiteindelijk betekent dat dat koningshuis dan gevallen is. En dat er allerlei scheuren in ontstaan zijn. Maar het is de Heere die dat koningshuis van David gaat herstellen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Heer Jezus, met de Zoon van David, die vanuit Amos gezien nog komen gaat. En wat is het geweldige gevolg? Dat uiteindelijk daar overwinning wordt beloofd. Zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken. Dus Israël zal uiteindelijk overwinnen. Dat Israël wat vandaag zo druk bezig is om te proberen zichzelf te handhaven. Daar in het land dat aan dat volk oorspronkelijk beloofd is. Dat volk dat in feite probeert uit eigen kracht dat allemaal te doen. Want het volk is als volk nog steeds een ongelovig volk. De gelovigen die er zijn, dat zijn de Messias belijdende Joden. Maar verder is het volk een volk wat in ongeloof wandelt. En het is Jeremia die op een bepaald moment in Jeremia 9 huilt. Hij zegt, oh, dat mijn hoofd toch een bron van tranen zou zijn. Vanwege mijn volk, vanwege de verslagenen van mijn volk. We hebben natuurlijk verschrikkelijke dingen meegemaakt vorige week in Amsterdam. Maar het is denk ik toch belangrijk om je niet helemaal mee te laten slepen in de emotie die van alle kanten is ontstaan. Want wat er natuurlijk gebeurd is, dat is verschrikkelijk. Maar er zijn natuurlijk ook heel duidelijk aanwijzingen dat die Joodse supporters ook niet zulke lievertjes waren. En dat er door hen dingen zijn gedaan en dingen zijn gezegd, wat dan echt wel olie op het vuur geweest is. Kijk dan, dat antisemitisme, dat neemt toe wereldwijd. Dat is een feit. Maar uiteindelijk is het ook zo dat door bepaalde dingen te doen, dat je dan dat als het ware doet oplaaien. Maar in ieder geval, ik ga er verder geen oordeel over uitspreken, maar het is wel zo dat Jeremia niet huilt over wat het volk overkomt, maar over wat het volk is. Namelijk ongelovig. Ze willen het woord niet accepteren. Dat is wat Jeremia zegt. Dat is constant ook zijn bediening. Daar hij, te midden van zijn volk, daar iedere keer opnieuw die boodschap van God brengt. En te maken krijgt met weerstand. Dat hij uiteindelijk in de gevangenis wordt geworpen. En die situatie met Israël is met het volk nog steeds hetzelfde. Het is een volk in ongeloof. Maar daarom is het zo belangrijk dat we ze het woord brengen. Dat woord waar Isaac da Costa over spreekt. Een Joodse broeder die door dat woord de Heere, de Messias, heeft leren kennen. Dat is het. Dat is niet alleen een boodschap natuurlijk voor Israël. Het is natuurlijk uiteindelijk een boodschap voor de hele wereld. Er komt overwinning. Als de Messias terugkomt, zal er overwinning zijn. Zodat ze de rest van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidenvolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die dit doet. God is aan het werk in wat Amos hier aangeeft. Het is God die het doet. Ik zal. En dan zal er ook een geweldige zegen zijn. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiven treden de zaaier. De bergen zullen druipen van jonge wijn. En de heuvels doordrenkt zullen worden. En ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk. Dat volk wat nu nog steeds in gevangenschap is. Wereldwijd is het volk in nog steeds een restant van de ballingschap. En ze zullen terugkomen en ze zullen de verwoeste steden herbouwen. Dus een herstel. En ze zullen tuin aanleggen en ik zal hen in hun land planten. En ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land. Nooit meer. Dat ik aan hen gegeven heb, spreekt de Heere. Dus met andere woorden, als die vervallen hut van David, als dat koningshuis hersteld zal worden, dan zal er uiteindelijk overwinning zijn en er zal zegen zijn en er zal rust zijn. En dat is het geweldige wat hier beloofd wordt. Nou is het heel bijzonder dat deze woorden over die vervallen hut van David ook in het Nieuwe Testament aangehaald worden. In Handelingen 15, en dan gaan we even kijken. In Handelingen 15, vers 3 tot 18. Het is natuurlijk belangrijk om eerst naar het Oude Testament te kijken en te zeggen van kijk, dan hoe is het daar beschreven en hoe is het daar uiteindelijk bedoeld. Maar nu gaan we in het Nieuwe Testament kijken en dan zien we dat de apostel Jacobus daar die woorden aanhaalt in een bepaalde context. Handelingen 15 vanaf vers 3, het is de geschiedenis waaronder Paulus en Silas. Nee, Paulus en Barnabas, sorry, want later komt Silas. Paulus en Barnabas, die hebben geweldige dingen meegemaakt bij hun zendingsreizen. Er zijn veel heidenen tot geloof gekomen. En op een bepaald moment komt er dan in Antiochië, waar zij hun stek hadden, waar vanuit ze uitgezonden waren, komen er dan mensen die zeggen, ja, maar die heidenen die tot geloof gekomen zijn, die moeten zich ook laten besnijden en die moeten de wet houden. Nou, daar zijn ze het helemaal niet mee eens en dan gaan ze uiteindelijk naar Jeruzalem om daar met de apostelen en de broeders daar dat te bespreken. En dan staat er in Handelingen 15 vers 3, nadat ze dan door de gemeente uitgeleide gedaan waren, reisden ze door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En ze bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen ze in Jeruzalem gekomen waren, werden ze ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen en ze deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar zeiden ze, er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen, mannen, broeders, u weet dat God lang onder mij, dat God lang onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de hart, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg en ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God onder hen, door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, mannen broeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft, om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat ervan is afgebroken weer oprichten en ik zal hem oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Ja, hier zien we dus dat tijdens die vergadering in Jeruzalem, waar het opmerkelijk is dat er staat dat er een heftige woordenstrijd ontstond over dat punt van besneden zijn en wet houden en dat soort dingen. Ja, dat blijft altijd een punt, hè, dat mensen toch het idee hebben dat er nog iets bij moet. Een poosje geleden waren we in een gemeente en daar kwam een broeder naar voren en die zei, ja, vorige week sprak hier een broeder. Hij zei, en die heeft gezegd dat eigenlijk ook de werken nog wel heel erg belangrijk zijn. Nou, daar gaan we met die broeder nog wel over spreken, zei hij. Maar ik wil even zeggen dat wij daar natuurlijk afstand van nemen. Het is alleen door genade dat we behouden worden. En dat zegt Petrus trouwens ook. Hij zegt, waarom verzoekt u een God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Hij zegt, wij hebben de wet ook niet kunnen vervullen. Dat is onmogelijk om de wet te vervullen. Want wij zijn zondaren. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als zij. Hij zegt, wij, dus wij Joden, wij geloven op dezelfde wijze zalig te worden als zij, heidenen. Met andere woorden, er is geen onderscheid tussen Jood en niet-Jood. En dan komt Jacobus met die aanhaling uit Amos. En dan zegt hij, Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. Dus Jacobus haakt in op wat Petrus net verteld heeft, dat hij bij Cornelius in Handelingen 10 daar aan de heidenen het evangelie heeft verkondigd. En dan zegt hij, hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen. Hij zegt niet, dit is de vervulling van de profeten, maar hier stemmen de woorden van de profeten mee overeen. En dan begint hij dat aan te halen, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen enzovoort. Heel vaak wordt deze tekst hier aangehaald en uitgelegd als dat wijst op de toekomst, zoals het in Amos staat. Want in Amos wijst het op de toekomst. Dus, zeggen heel veel uitleggers, die zeggen dus ook hier wijst het op de toekomst. Maar er staat hier nadrukkelijk dat Jacobus zegt, hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen. En hij eindigt dus eigenlijk bij, en alle heidenvolken over wie mijn naam uitgeroepen is. Want dat heeft Petrus net verteld. Dus met andere woorden, ik persoonlijk geloof dat Jacobus deze woorden aanhaalt om aan te geven wat er tot op die dag gebeurd is. Waar is het begonnen? Nou, dat de Heere zou terugkeren. De Heere had Israël verlaten. In Ezechiël kun je dat lezen. In Ezechiël hoofdstuk 43, daar staat dat de heerlijkheid van de Heere verliet het midden van de stad en ging op de Olijfberg staan, op de berg ten oosten van de stad. De Heere verliet de stad. Verliet in feite het volk, visueel. En de Heer is er al die tijd niet meer geweest. Toen de tempel door Zerubabel gebouwd werd, lezen we nergens over dat de heerlijkheid van de Heer die tempel vervuld heeft. Al die tijd is de Heer niet in het midden van het volk geweest. Maar wanneer komt hij in het midden van het volk? In de moederschoot van Maria. Als we nu komende maand aan de geboorte van de Heer Jezus gaan denken, dan is dat het moment dat de Heer Jezus, dat God weer in het midden van zijn volk kwam. Hierna zal ik terugkeren. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David opbouwen. De vervallen hut van David, dat is het koningshuis. En dat koningshuis dat stelde in de dagen van Maria niks meer voor. Daar was een prins en er was een prinses, maar die leefde in armoede. Jozef en Maria. Het was echt een vervallen hut, een gevallen hut. Het stelde helemaal niets meer voor. Maar de Heere heeft een plan. Hij zegt, ik ga die vervallen hut van David weer oprichten. Wat Jacobus hier doet, dat is precies hetzelfde als wat de apostelen in Handelingen 4 doen. Als ze terugkomen bij de Joodse raad vandaan. En dan halen ze Psalm 2 aan. En dan zeggen ze, ja, waarom woeden de heidenen? Waarom woeden de volken? Enzovoort, enzovoort. En ze zijn allemaal tegen de koning, tegen mijn gezalfde. En dan zeggen ze, ja, we zien nu dat inderdaad Herodes en de volken van Israël en Pilatus doen wat u in uw woord gezegd heeft. Die Psalm 2 gaat over de toekomst. Maar de apostelen passen hem toe in de tijd waarin zij leven. En dat doet Jacobus hier precies hetzelfde. Hij past het toe. Hij is degene die uiteindelijk hier aangeeft. Ik zal terugkeren. Ik had gezegd Ezechiël 43, maar dat is hoofdstuk 11, sorry. Dus die loofhut spreekt van bevrijding en van het koninkrijk. Het is de Heer Jezus die komt. Hij is de zoon van David. Daar begint het Matthäus-evangelie mee. Het evangelie van Jezus, de Messias, de zoon van David, de zoon van Abraham. En hoe vaak lees je niet in de evangelie dat de Heer Jezus aangesproken wordt als zoon van David, ontferm u over mij. Zoon van David. Hij is degene die uiteindelijk dat koningshuis belichaamt als het ware. Hij komt om op te bouwen. In Lucas 1 zien we de Heer terugkeren als mens in de moederschoot van Maria. En wanneer is hij geboren? Er is verschil van inzicht over. De meesten denken rond 25 december, maar dat is maar de grote vraag. Ik persoonlijk geloof dat niet. Ik geloof dat hij met het Loofhuttenfeest geboren is. Want in het Johannes-evangelie staat, hij heeft onder ons als in een tent gewoond. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons als in een tent gewoond, getabernakeld. Maar met 25 december zou dan de bevruchting van Maria geweest zijn. Nou, hoe mooi kan het zijn? In die geweldige donkere periode kwam het licht uiteindelijk in de wereld. God zei, daar zij licht. En dat licht kwam daar in de moederschoot van Maria. Hij is degene die dus uiteindelijk daar met dat koningshuis weer aan de gang gaat, als het ware. Ik zal de vervallen David, de hut van David weer opbouwen. En wat ervan is afgebroken, weer opbouwen. De Heer Jezus kwam om te lijden en te sterven. En op een bepaald moment zegt hij, als de fariseeën zeggen, wat is de autoriteit waarmee je die tempel gereinigd hebt? Dan zegt hij, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen doen herrijzen. Dus dat afbreken heeft te maken met zijn lijden. Maar de Heere zegt, ik zal hem weer oprichten. En dat betekent de opstanding. De Heer Jezus is degene die als de zoon van David dat koningshuis weer begint. En dat koningshuis dat is uiteindelijk dan door zijn lijden en door zijn sterven en door zijn opstanding is dat als het ware weer tot een bepaald niveau gekomen. Hij is degene die dan, zoals Jacobus het hier zegt, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken. De mensen die overgebleven zijn. In de tijd van Handelingen zijn er eerst Joden tot geloof gekomen. Dat was in die zin het gelovig overblijfsel in die dagen. En dat is van Handelingen 1 tot 9 zie je in feite bijna alleen maar Joden die tot geloof komen. En dan uiteindelijk is het door Petrus dat dan heidenen tot geloof komen. Dus opdat de mensen die overgebleven zijn, dat zijn dan dus die Joden in Handelingen 1 tot 9, de Heere zouden zoeken en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is. Dat zie je dan dus gebeuren bij Petrus. En ook door Paulus en Barnabas en Silas. Het geweldige is dat de Heere dat gaat doen. Dat hij dat gedaan heeft met betrekking tot de Heer Jezus zijn komst, zijn eerste komst, en dat hij natuurlijk uiteindelijk bij zijn wederkomst die profetie uit Amos in vervulling zal doen laten gaan. Dit over wie mijn naam, alle heiden over wie mijn naam uitgeroepen is. De naam uitroepen. Wij verkondigen de naam van de Heer Jezus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden, zegt Petrus. Als die voor de Joodse raad staat. Dat geldt voor de Joden. En dat geldt ook voor de heidenen. Er is maar 1 naam onder de hemel gegeven. En ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal behouden worden. Die naam moet uitgeroepen worden. Die moet verkondigd worden. Die moet uitgedragen worden. Als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat hij uiteindelijk dat koningschap en dat koninklijk huis verder oprichten. En dan zal het visueel worden dat hij als de koning zal plaatsnemen op de troon. Dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. En daarop zal iemand zitten in de tent van David die oordeelt en recht zoekt, die snel gerechtigheid brengt. Hij zal oordelen en zijn rijk oprichten, met alle heerlijke gevolgen voor degenen die geloven. En in die verwachting mogen wij ook leven. Als we zo meteen denken aan zijn komst, zijn eerste komst in de wereld, dan mogen we daar overheen kijken en verwachtend vol uitzien naar de wederkomst, waar de Heere uiteindelijk zijn doel zal gaan bereiken met Israël en met de volken. Geprezen zij zijn naam. Amen. We gaan u danken. We danken u, liefdevolle Vader, dat we vanmorgen uw woord mochten lezen. Dat we dat mochten overdenken. Dat we schrift met schrift mochten vergelijken. En dat u ons wilde laten zien wie uw Zoon, de Heer Jezus, is. Dat hij de koning van Israël is. Daar begint het Matthäus-evangelie mee. Maar dat stond ook boven zijn kruis. Jezus de Nazarene, de koning van de Joden. Dank u wel, Heere, dat u degene bent die gekomen bent en waarin dat koningshuis weer gestalte kreeg. U, de zoon van David, de beloofde. Heere, van dat koningshuis zien we nu niks meer. Maar u komt terug en dan wordt het alsnog gerealiseerd in al zijn glorie en heerlijkheid en majesteit. Omdat u zult zitten op de troon van David. Ik wil u danken, Heere, voor dat geweldige perspectief. Dat u gaat komen om een rijk van recht en gerechtigheid op te richten. Deze wereld, Heere, waar het wat dat betreft aan alles ontbreekt. Op dat gebied van recht en gerechtigheid, van barmhartigheid. We willen u danken dat u een plan hebt. En dat u ons ook daar wilt inschakelen. Om te midden van deze wereld een licht te zijn. Een getuige te zijn. Een verkondiger te zijn. Van die ene naam die onder de hemel is gegeven. Heer, er worden heel veel namen in de wereld genoemd. Maar door mensen proberen om rust en vrede te vinden. Maar er is maar één naam gegeven. En dat is de naam van Jezus de Messias. De Zoon van de levende God. Dank u wel dat u ons helpt en leiden wilt. Ook in de tijd die voor ons ligt. Juist als er misschien rond de kerst mogelijkheden zijn om uw woord uit te dragen. Dank u wel dat u ons ook daarin gebruiken wilt. We bidden voor uw volk Israël. U kent de hele situatie, Heere. En we nu danken dat u ook daar, te midden van dit volk, uw woord laat klinken. We willen u danken dat u dat zegenen wilt en gebruiken wilt. Ook in de Bijbelverspreiding, in het getuigenis van Messias beleidende Joden in Israël. Zoveel mogelijkheden die er zijn, Heere, om uw woord onder hen uit te dragen. Maar dat bidden we ook voor zoveel anderen in de wereld, van andere volken die dat woord nodig hebben. We willen u loven en prijzen dat we uit mogen zien naar wat u gaat doen. En bovenal mogen uitzien, Heere, naar uw komst. We bidden het alles uit genade en om uw naams wil. Amen.